lezen wij verder in het heilig woord van de Heere. We doen dat uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 23e hoofdstuk, en daarvan de versen 33 tot en met 49.
En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem al daar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En verdeelden zijn klederen, wierpen ze het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de overste met hen beschimpte hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse. Zo hij is de Christus, de uitverkorene van God. En ook de krijgsknechten, tot hem komende, bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een der kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt, en wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zei tot hem: Voorwaar, zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren, en er werd duisternis over de gehele aarde, tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zei: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden wederom, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan.
Gemeente, de tekstwoorden voor de verkondiging worden gevormd door het eerste gedeelte van vers 34, waar wij aldus lezen: En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Geliefde gemeente, kinderen in ons midden, ik heb eerst een vraag aan jullie. Heeft iemand jou wel eens expres laten struikelen op het schoolplein? Expres een duw gegeven, zodat jij voorover tuimelde en je knie lag open? Misschien heeft iemand jou wel eens expres een trap gegeven. En wat doet het een pijn? Waar denk je dan aan? Je denkt: oh, wat een pijn heb ik. Je kunt er alleen maar aan denken. En wat nog meer, wat zeg je dan tegen die jongen of dat meisje die jou dat heeft aangedaan? Je zegt niet heel vriendelijke dingen, denk ik. Gemeente, daar wordt Gods zoon aan het kruis gehecht. Hem wordt ontzaglijke pijn aangedaan en leed aangedaan. Waaraan denkt hij? Aan zijn pijn? En wat zegt hij tegen hen die hem dit aandoen? en aandeden. In zijn lijden denkt hij niet aan zichzelf, maar hij denkt aan zijn kwaaddoeners. Hij bidt: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Wat een wonder van Gods genade. Het is vandaag inmiddels de tweede Lijdenszondag. En al deze zondagen voorafgaande aan Pasen wordt ons het lijden van de heiland verkondigd. Hij die in de wereld is gekomen om de straf op onze zonde te betalen. Er is zoveel liefde en zoveel barmhartigheid in het hart van de Vader, in het hart van de Zoon. En mag ik het ook zo zeggen, in het hart van de Heilige Geest. We gaan vandaag luisteren met eerbied en met diep ontzag en met verwondering in ons hart naar het eerste kruiswoord van de stervende en bloedende heiland der wereld onder het thema Jezus gebed om vergeving vanaf het kruis. Twee aandachtspunten. In de eerste plaats de genade die spreekt uit dit gebed. En in de tweede plaats de verhoring van dit gebed. Dus Jezus' gebed om vergeving vanaf het kruis. De genade die hieruit spreekt. En in de tweede plaats de verhoring van dit gebed. De genade die spreekt uit dit gebed. Gemeente, in de uren voordat Christus het eerste kruiswoord uitspreekt, is er heel veel gebeurd. Na de paasmaaltijd die hij met zijn leerlingen hield, ontstellend wat er allemaal gepasseerd is. Verraden werd hij door Judas in de hof van Gethsemane. Hij werd verloochend door Petrus. Was dat nou niet zijn trouwste discipel, maar hij verloochende zijn meester. Er waren valse getuigen die tegen hem getuigden. Hij werd bespot en mishandeld voor de hoge priester. Moest dat geen geestelijke leidsman zijn? Maar hij werd voor Caiaphas mishandeld en bespot. Werd naar Pontius Pilatus gebracht. En toen werd Jezus zo even nog naar Herodes gebracht, waar die ook veracht werd, waar hij bespot werd. Toen terug naar Pilatus, Pontius Pilatus, en toen vond dat zo door en door onrechtvaardige proces plaats. Want tot drie keer toe verklaart Pilatus Jezus voor onschuldig en toch wordt hij ter dood veroordeeld. Wie kan het volgen? Het onrecht gekroond. De soldaten van Pilatus mishandelen de Heer Jezus. Ze doen hem die purperen mantel om en ze drukken een doornenkroon op zijn gezegende hoofd. Ze stoppen een rietstok in zijn hand. Ze drijven de spot met Jezus, de gezegende Zoon van de Vader. Jesaja 53 vers 5, hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. En dan wordt de Heer Jezus weggeleid. Simon van Cyrene, die wordt gedwongen zijn kruis te dragen. En dan lezen we, en toen kwamen ze op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats. Daar begonnen we de schriftlezing in vers 33. Dus jongens en meiden, Golgotha. De heuvel waar de misdadigers altijd terecht werden gesteld. En dan lezen we, en kruisigden hem al daar en de kwaaddoeners. Jezus wordt gekruisigd. Aan het hout gespijkerd, de soldaten slaan met een hamer grote spijkers door die gezegende handen en voeten van Christus, de eeuwige Zoon van God. Helse pijnen martelen zijn lichaam, de kruispaal wordt opgericht, de Zoon des mensen wordt verhoogd, het Lam van God, hij die volkomen heilig is. En toch wordt hij als een vervloekte veroordeeld, want zijn Vader heeft hem voor ons tot een vloek gemaakt. En wat doet de Heer Jezus? Hij roept zijn Vader aan in dit ontzaglijke uur van lijden. Hij roept zijn Vader aan met wie hij één is. In deze donkerste en zwartste en zwaarste uren van zijn leven op aarde, vlak voor zijn sterven, klinkt het zo teer vanaf het kruis. Vader. Ook al moest hij de vadergunst gaan missen aan het kruis, toch houdt hij aan die vadernaam vast, want Christus weet het, dat hij de geliefde zoon van de Vader is. En dat hem de Vader lief heeft, omdat hij zijn leven aflegt. Mag ik dat vragen aan u en jij? Hebt u ook de Vader als aangeroepen? Misschien ook in moeite en pijn, in vertwijfeling, in worsteling, in uw strijd tegen de zonde. Vader, ja, dat is hij niet zomaar, dat is hij alleen om Jezus wil. Maar als u hem mag kennen, mag u hem toch ook aanroepen. Als je een kind bent, ja, dan gebruik je dit woord ook. Vader, Abba. Jezus begint zijn sterven met Vader. En hij eindigt er dadelijk ook mee. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Wat heeft hij zijn Vader nodig in dit ontzaglijke uur van lijden? Ze zijn één. En daarom is het lijden voor hem zo zwaar, als hij dadelijk in het vierde kruiswoord moet uitroepen dat hij van zijn Vader verlaten is. Maar nu is dat nog niet zo. Vader, roept hij. En wat bidt hij tot zijn Vader, gemeente? Bidt hij nou tot zijn Vader om een legioen engelen dat hem bevrijdt? Dat hij alsnog niet verder hoeft te lijden? Bidt hij tot zijn Vader om verlichting van de pijn? Dat hij die verschrikkelijke pijnen niet zo hoeft te voelen zoals ze nu gevoeld worden? Nee, de Heer Jezus bidt niet voor zichzelf. En we hadden het ons zo goed kunnen voorstellen, is het niet? Want de Heer Jezus is ook waarachtig mens. Dit lijden is voor hem ontzaggelijk, onuitsprekelijk, zo pijnlijk. Net als dat voor ieder ander mens verscheurend is. Ik heb het nu nog niet eens over de toren van God over de zonde. Daar komen we nog op. Maar hij bidt dus niet voor zichzelf. Hij bidt voor anderen. En wat bidt hij dan? Dat God zijn Vader die kwaaddoeners straft. Vader, stuur vuur uit de hemel en verteer mijn vijanden. Zoals Elia dat eens gebeden heeft in 2 Koningen 1. Indien ik dan een man Gods ben, zo dalen vuur van de hemel en verteren u en uw 50. En het gebeurde. Bid de Heer Jezus dat de aarde zich opent en dat alle vijanden en allen die hem lasteren in de aarde wegzakken in een eeuwige verlorenheid. Laten we het wel beseffen, als de Heer Jezus dat gebeden had, dan had zijn Vader het gedaan. Maar nee, er klinken geen verwensingen, er klinken geen vervloekingen vanaf het kruis. En dat gebeurde wel als mensen gekruisigd werden. Dan vervloekte de gekruisigde zijn bul, jij en ik. Dan klinken de lelijkste woorden. Maar uit Jezus' gezegende mond niet. Petrus zou het later zo schrijven in zijn eerste brief. Die als hij leed, niet dreigde. Wat bad hij? Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Er was niemand die aan Christus vroeg, wilt u dat bidden tot uw Vader? Er was niemand die dat vroeg. Het komt uit zijn eigen hart. In plaats van een gebed om toren vanuit de hemel, klinkt er vanaf het kruis een gebed om vergeving. Word stil. en overdenk dat is een moment voor uzelf. Het volkomen onschuldig lam van God wordt gekruisigd. Volkomen onterecht. En hij bidt, Vader, vergeef het hun. Dan gaat de profetie van Jesaja in vervulling. Jesaja 53 vers 12. Hij heeft voor de overtreders gebeden. Doe niet wat ze verdienen, Vader. O, ze weten niet wat ze doen. Het dringt niet tot ze door. Ze beseffen het niet dat ze de Zoon van God gekruisigd hebben. Ze realiseren zich niet echt wat ze doen en wat voor straf zij zich nu waardig maken. Jezus, hij beseft het wel. En daarom bidt hij voor hen. En dat is dus niet om die mensen te verontschuldigen. Ze staan schuldig. Ze zijn blind, geestelijk gezien bedoel ik. En daarom bidt Jezus voor hen. Jezus peilt de ernst en de schuldigheid van hun onwetendheid. En daarom bidt hij zijn Vader, vergeef ze. Spaar ze toch, ik ga dat zo meteen nog wat verder uitleggen. Vader, ze weten niet wat ze doen. Ze zijn niet te verontschuldigen, maar spaar. Straf mij, zegt Jezus. Laat uw toren niet tegen hen ontbranden, maar tegen mij. Ik ben immers het brandoffer voor de schuld. Kijk, als een middelaar voor zijn vijanden. Ziet u dat? Dat Jezus voor vijanden gekomen is. Als een middelaar voor zijn vijanden, biedt hij zichzelf aan zijn Vader aan. Vader, vergeef het hun. Reken het mij aan. Leg die schuld maar op mijn bloedende schouders. Uit mijn lichaam drupt en stroomt het bloed uit mijn handen, uit mijn voeten. En dat bloed van mij, zo zegt de Zoon tot de Vader, dat bloed van mij, dat neemt toch de zonde der wereld weg. En op grond van die bloedstorting kan er toch vergeving plaatsvinden. Gemeente, jong en oud, hoort u, ziet u die liefde. Die liefde van de Zoon voor verloren zondaren. Om ze niet te straffen, om daar ook helemaal niet naar te verlangen, maar om ze in leven te laten. Wat een genade, vindt u niet? Wat een genade. Kijk, als het eten van de verboden vrucht in het paradijs, hè, als dat al de drievoudige dood betekende. Genesis 2 vers 17. Wat zou dan het vergrijpen aan de Zoon des mensen niet moeten betekenen? Niet anders dan vuur uit de hemel. Om die kwaaddoeners te verteren. Maar dat vuur, dat komt er niet. Althans niet op hen. Maar op hem. Het is maar één woordje verschil. Één lettertje verschil. Niet op hen, maar op hem. Dat is het evangelie. Daar bidt Jezus om. Straf mij maar. Want een liefde van de Zoon. Er moet een offer plaatsvinden en hij wil dat offer zijn. Hij wil de toorn van God dragen. Gemeente en jongeren, hier brengt Christus in de praktijk wat hij zelf leerde. En wat leerde hij dan? In de bergreden. Hebt u vijanden lief? Zegent hen die u vervloeken. Doet wel degene die u haten en bid voor degene die u geweld aan doen. Bidden voor hen die hem geweld aan doen. U denkt, ja, hoe bestaat het? Hoe is het mogelijk? Kom er eens om bij ons om dit echt in de praktijk te brengen. komen daar later in de preek nog wel eventjes over te spreken. Maar Jezus doet wat hij zelf verkondigde. Hij bidt voor die beulen. En voor die soldaten. En voor alle die daar staan en die niet weten wat ze doen. Vergeef het hun. Spaar ze. Straf mij. Nou, ik had al gezegd, we komen daar nog even wat op terug. Hè. Wat bedoelt de Heere Jezus nu met dat woordje vergeven? Daar zit eigenlijk een soort dubbele, mag ik het zo zeggen, een soort dubbele betekenis in. Een soort gelaagdheid in dat woord. Nou, we gaan nu eerst even naar de eerste laag kijken. Spaar ze en straf mij. Dat betekent zoveel als daarmee krijgen die mensen die daar bij het kruis staan, voor wie Jezus bidt, ze krijgen nog tijd. Genadetijd. Misschien zou u zo vriendelijk willen zijn om eens even terug te bladeren naar Lucas 13. U hebt Lucas 23 voor ogen, dus dat is een kleine moeite om even naar Lucas 13 te bladeren. Vers 6 en 9. Lucas 13, vers 6 tot 9, en daarin gaat het over de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. Ik zal u dat voorlezen. En hij zeide deze gelijkenis. Een zeker man had een vijgenboom, geplant in zijn wijngaard. Hij kwam en zocht vrucht daarop, en vond ze niet. Hij zei tot de wijngaardenier, zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit. Waartoe beslaat hij ook onnuttig de aarde? En hij, dus die wijngaardenier, die zeide tot hem, Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals, dus daarna, uithouwen. Dus die wijngaardenier, die gaat er van alles aan doen, hè, dat die boom alsnog vrucht gaat dragen. En dan gaat het me nu in het bijzonder om vers 8. Waar dus die wijngaardenier tegen die eigenaar zegt, Heer, staat Heer, maar Heer eigenlijk, Heer, laat hem ook nog dit jaar. En dat woordje laat, hier uit vers 8, dat is precies hetzelfde woordje als het woordje vergeef in het eerste kruiswoord. Wat moeten we hier nou mee? U denkt misschien, ja, leg nou eens even uit wat u daarmee wilt zeggen. Nou, dit. In die gelijkenis is het woord van die wijngaardenier een beschermend woord tegen de bijl die al aan de wortel van de boom ligt. Laat hem nog staan. Hak hem nog niet om. En wat doet Christus? Hij spreekt een beschermend woord uit richting zijn vader, en wie profiteren daarvan? Die kwaaddoeners, vergeef ze. Het is een beschermend woord, mag ik het zo zeggen, tegen het wraakzwaard van God, om die zondaren daar direct te straffen. Heer, heren, vader, zegt Christus, doe niet wat ze verdienen. Geef genadetijd. Gemeente, we zijn er bijna of misschien wel helemaal aan gewend geraakt dat we altijd maar tijd hebben en tijd krijgen en dat we altijd nog wel later tot geloof en bekering kunnen komen. En als dat u of jou geldt, dan is dat een levensgevaarlijke gewenning. Gewend geraakt dat inderdaad in deze geschiedenis die boosdoeners niet per direct gestraft zijn. eraan gewend geraakt dat wij niet gestraft worden als we de kerk uitgaan en de aangeboden zaligmaker opnieuw hebben afgewezen, dat alles maar gewoon doorgaat alsof er niets verandert en dat we volgende week gewoon weer ons plekje in de kerk onder zijn woord kunnen innemen. Christus bidt, vergeef het hun. Geef ze nog tijd. Maar dat is natuurlijk niet goedkoop bedoeld. Beseft u dat? Schud die gewenning van u af. En laat u toch raken door deze woorden van de Heiland. Wat een genade dat hij mij nog niet gestraft heeft. Dat hij mij nog tijd geeft om tot de Heiland te komen. En laat het u dan ook tot overgave aan hem brengen. Want eens houdt dit gebed van Christus op. En dan is het net als met die vijgenboom. Als er dan geen vrucht komt, vers 9, maar indien niet, zo zult ge namaals uithouden. Jezus heeft gebeden vanaf het kruis. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Heere, laat ze nog. Ze weten niet wat ze doen, ze beseffen het niet. Ze zijn blind, ze zijn onwetend. Maar voor die onwetendheid is wel vergeving mogelijk. Later zal Petrus het zeggen tot de Israëlitische mannen in Handelingen 3. En nu, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. En roept vervolgens zijn hoorders op tot bekering, opdat ook uw zonden mogen worden uitgewist. Jezus bidt vanaf het kruis. En hij bidt niet alleen voor zijn beulen en voor alle die hem toen en daardoor haat en nijd hadden overgeleverd. Hij bad ook voor u en voor jou. Voor u en voor jou die nog niet gelooft. Die nog niet knielde aan de voet van het kruis. Voor u en jou die nog niet weet. Die niet weet wat hij doet door te leven alsof er geen kruis in deze wereld gestaan heeft. U bent er nog en jij ook. En je ontving niet wat je verdiende. Het is nog genadetijd. Maar haast je toch en spoed je toch tot hem omwille van het behoud van je leven. Heden, zo gij zijn stem dan hoort, verhard u niet, verhard jij je nou niet, maar laat je leiden. En dat je zult zien dat Jezus ook vanwege jouw zonden aan het kruis moest hangen. En dat je tot bezinning en tot inkeer, tot bekering komt, tot schuldbelijdenis, tot overgave. En dat je het voor hem belijdt. Ja, hij, u Heer Jezus, u bent ook om mijn overtredingen verwond. En ook om mijn ongerechtigheden bent u verbrijzeld geworden. En de straf die ook voor mij de vrede aanbrengt, die was op u. Dat je dat nou gelooft, echt gelooft. En dat je het zegt, Heere, wat ben ik een dwaas geweest voor u. Door zo lang aan uw liefde voorbij te leven, aan zoveel goedheid, aan zoveel genade. Hoe bestond het in mijn leven dat ik zo lang onbekeerd ben geweest en onwetend. Ik hoorde het evangelie wel, maar het drong niet tot me door. Onwetend van de diepte en de rijkdom van uw vergevende liefde in Christus Jezus. En je pleit jezelf niet vrij. Nee, het is je tot schuld geworden in het licht van het kruis. Al die tijd was u er. Al die tijd hebt u mij gespaard. Al die tijd riep u mij. En ik kreeg niet wat ik verdiende. En nu ben ik gaan zien wat ik gedaan heb. Wie ik voor u geweest ben. En het wonder van uw genade is zo oneindig groot. Ik verneder me in stof en as voor u. Want mijn onwetendheid is geen verontschuldiging. Hoe ben ik zo dwaas geweest? En dat u, o Heere, dat allemaal verdragen hebt. En dat u mij gespaard hebt. en wonder van genade dat ik u nu mag kennen en mag zien met ogen van het geloof. Is die verandering in ons leven gekomen? En in jouw leven, en uw leven? Verstaat u het, waar het hier over gaat? Of zie je het nog niet? Het geduld van God en dit gebed van Christus moet ons tot bekering brengen. Maar wacht nou toch niet langer. Want hoeveel tijd hebben wij nog? Deze koning is het toch zo waard om gediend, geloofd en geprezen te worden? Of denkt u daar soms anders over? Dan moet u dat maar eerlijk zeggen. Maar de Heere zoekt uw en jouw behoud, zo waarachtig als hij leeft. Kijk eens naar het kruis dat er gestaan heeft op Golgotha. In plaats van dat Jezus bidt om uw ondergang, bidt hij voor ons behoud. Zelf wil hij aan het kruis blijven, om die helse pijn en die toorn van God tot het bittere eind te dragen. Heeft ons hart dat verbroken? U en jij weten er nu overigens wel van. Je bent niet meer onwetend, toch? En de Heere houdt jou en u en ook mij echt niet voor onschuldig. Als je aan de Zoon van God voorbij leeft en blijft leven, als je je hart niet aan Jezus kwijtraakt. Gemeente, besef dat. Laten wij toch het kruis aanschouwen. Vol van hoop en vol vertrouwen. Onze heilzon gaat nu op. Jezus' liefde deed hem sterven. Ons gena bij God verwerven. Zondaars, heft uw hoofden op. We gaan naar onze tweede gedachte, die is wat korter. De verhoring van dit gebed. De verhoring van dit gebed. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. We stonden stil bij de genade die daaruit spreekt. En is er nou ook verhoring van dit gebed? Daar staan we nu bij stil. Maar gemeente, dan is het goed om vooraf te zeggen, de Vader hoort de Zoon altijd. Jezus kan op grond van zijn eigen verdiensten in zijn eigen naam bidden tot zijn Vader. En hij zal geven wat zijn geliefde Zoon hem vraagt. Zijn Vader doet een beroep. Ik moet zeggen, zijn Zoon doet een beroep op de vergevende liefde van de Vader. Hij doet een beroep op het hart van de Vader. Vader, vergeef het hun. Gemeente, zou de Vader van de Heer Jezus Christus dit gebed van zijn eigen Zoon kunnen weigeren? Nee. Wij lezen van de Heer in Psalm 86, het is maar één citaat, je zou eens met veel kunnen vermenigvuldigen, maar daar lezen we, want gij, Heere, zijt goed en gaarne vergevende. Vergeving. Wat is vergeving? Dat is die grote belofte van het genadeverbond. Vergeving op grond van Christus' volbrachte werk, zijn bloedstorting op Golgotha. Die echte, diepe vergeving van zonde en de verzoening met God. Vergeving, omdat aan het heilig recht van God is voldaan door Christus. Gemeente, het gebed is verhoord. Want niemand van die hem kwaad deden is gestraft. En Christus bleef aan het kruis, om aan dat kruis zijn middelaarswerk te volbrengen. Ja, het gebed is verhoord. Er zijn zondaars tot geloof gekomen. Ze hebben de vergeving van zonden ontvangen. Eeuwige gerechtigheid, zaligheid, eeuwig leven. Er zijn mensen die tot inkeer komen, tot berouw, die zich verootmoedigen. Ze zijn er tot op deze dag, die tot Christus komen. En vergeving van zonde ontvangen uit genade, verhoring van het gebed van Jezus. Daar komt een van die twee moordenaars aan het kruis tot inkeer. Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En zijn zonden worden hem vergeven. Terwijl hij vlak daarvoor met die andere moordenaar aan het kruis Jezus bespotte. En nu ontvangt hij vergeving van zonden. verhoring van het gebed van Jezus. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: waarlijk, deze mens was rechtvaardig. Deze mens is Gods zoon. Daar zien wij de directe verhoring van het gebed van Christus. Deze man wist echt niet wat hij deed. Maar nu mag hij zien. Wat een genade. En belijdt hem als de zoon van God. En lees het eens mee in Lucas 23 vers 48. En al de scharen die daar gekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden terug, slaande op hun borsten. Wisten deze mensen wat ze deden? Nee, ze wisten het niet. Want in vers 35 lezen we over die mensen. En het volk stond en zag het aan. Het was voor hun een spektakelstuk. Die kruisiging van drie mannen en die kruisiging van hem in het midden die altijd zei dat hij Gods zoon was. Ze dreven de spot met Jezus. Misschien herkent u zich wel dan in die menigte. We kunnen in de kerk ook aanwezig zijn als toeschouwers. U en jij spot hopelijk niet, maar verder gaat het langs ons heen. Het raakt ons niet echt. Nou, wat gebeurt er met deze mensen? Ze slaan zich op de borst van berouw. Nu zien ze wat zonde is en dat de zonde zo erg is dat Christus, de Zoon van God, daarvoor moest sterven. In plaats van spot en hoon, berouw, inkeer, de hand op de mond. God gaf de slag naar binnen en dan wordt het zo heel anders. Ik kost hem al die slagen. 50 dagen na Pinksteren, gemeente. 50 dagen na Pasen, moet ik natuurlijk zeggen. Pinksteren. Petrus predikt de Heere. De Heere Jezus Christus. Het is een confronterende preek. Het is een ontdekkende preek. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En als de mensen dat horen, echt beseffen, dan roepen ze het uit. Wat moeten we doen, mannen, broeders? En Petrus, die wijst hem meteen als evangelist de weg. Bekeert u. En in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving der zonde. Daar hebt u die echte, die diepe vergeving. Het waren er 3000 die zijn woord aannamen, 3000 gelovigen. En zo gaat het door, handelingen 4, ook mensen die tot geloof komen, die Jezus belijden als de Zoon van God. En dan zijn er ook priesters die tot geloof komen. In handelingen 6 vers 7 staat dat een grote menigte van priesters het geloof gehoorzaam wordt. Hier zien wij dus die echte vergeving. Van die diepe vergeving, die tegelijkertijd verzoening met God is. Hij, de Heer Jezus, heeft vele zonden gedragen. Dat profeteerde Jesaja al. Deze mensen ontvangen die vergeving. Dat God niet meer doet met hun naar ons zonden. Omdat ze tot geloof kwamen. Omdat ze nu echt zien wat er aan het kruis gebeurde. En dat hij daar hing vanwege hun zonde, dat lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Hoe is dat nou met u en met jou en met mij? Zijn onze zonden ons vergeven? Wie is Christus? Voor u, voor jou, voor mij. Heb u hem lief gekregen? Is hij voor ons de parel van grote waarde. Hij is mijn Heere, hij is mijn God, hij is mijn koning, mijn dierbare kruiskoning die zich ook voor mij heeft overgegeven aan de Godverlatenheid aan het kruis vanwege mijn vuile zonden. Is die verandering in ons leven gekomen? dat je Jezus zo mag belijden als de schuldovernemende borg. Verstaat u het waar het hier over gaat? Of zie je het nog niet? Het geduld van God en dit gebed van Christus moet ons toch tot bekering brengen. Maar wacht niet langer. Hoeveel tijd hebben wij nog? Maar levend vanuit het wonder van de vergeving van zonden door Christus, dan komt er ook nog een heel ander wonder in ons leven. Een onbegrijpelijk wonder. Als wij die vergeving van Christus hebben ontvangen in ons leven, dan komt er ook die bereidheid in ons leven om een ander te vergeven. Dan gaat de boom ook die vrucht dragen. Vergeven. Van mensen die ons pijn gedaan hebben, mensen die ons verdriet hebben aangedaan, mensen die ons beschadigd hebben, mensen die zulke lelijke dingen over ons zeiden of tegen ons gezegd hebben, die ons benadeeld hebben. En we zeggen het niet op een goedkope manier, daar wil ik echt voor waken, want wat kunnen mensen elkaar aandoen en wellicht bent u een ervaringsdeskundige. En wat kun je erdoor getekend en door beschadigd zijn in je leven, dat kan zo heel diep gaan. En dan maak ook zeker uit of degene die jou gekwetst heeft ook berouw toont. En toch, door de liefde van Christus in je hart, komt er ruimte om te vergeven. En misschien is dat een langdurig proces, kost het veel moeite en strijd. Maar Gods woord roept ons ertoe op, roept de gelovigen ertoe op. Maar wees jegens elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander. Gelijkerwijs ook God in Christus u lieden vergeven heeft. Het is pure genade dat God mij vergeven heeft. Toren verdiende ik, vergeving ontving ik. Ja, dan gaan de gelovigen als vrucht van deze genade ook een beetje op Christus lijken. Net zoals we dat bij Stefanus zien. Zo mooi, heel bijzonder als hij gestenigd wordt. En vallende op de knieën riep hij met grote stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. Gemeente, we luisterden naar het eerste kruiswoord. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. In grootste pijn, foltering en leed dacht hij niet aan zichzelf, maar aan het behoud van mensen die hem naar het leven stonden. Riep hij zijn vader aan, vergeef het toch. Ze weten niet wat ze doen. Gemeente, toen wilde Christus niet dat zij hun rechtvaardige straf kregen. En nog wil hij het niet voor ons vandaag. Hij heeft de straf willen dragen, echt. En dat heeft hij gedaan. Hij vindt er vreugde in dat u, jij zich bekeert en leeft. En daarover is vreugde. In de hemel. Maar wat zal het zijn als u en jij en ik de weg wel geweten hebben, maar die niet bewandeld? Dan is er geen vergeving meer mogelijk in der eeuwigheid. Gemeente, u weet de weg. Hij is de weg, de waarheid en het leven. De weg naar de Vader is open, omdat Hij daar hing, plaatsvervangend. Het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. We gaan eindigen. Als men Jezus' heilige handen aan de onheilige kruispaal sloeg, was het heerlijk om te aanschouwen hoe Hij smaad en smart verdroeg. Bij het klinken van de hamer, die hem hand en voet deed bloeden, bad hij, Vader, o vergeef het hun, die niet weten wat zij doen. Amen.